Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. In de vorige uitzending werden we er opnieuw bij bepaald dat de gebeurtenissen hier op aarde ook een geestelijke dimensie hebben. God is degene die uiteindelijk alles in handen heeft, maar zijn vijand, de Satan, probeert zoveel mogelijk schade aan te richten. Hij is er al vanaf het begin van de schepping op uit om mensen bij God vandaan te halen. Soms gaat hij opvallend tekeer, als een brullende leeuw, bijvoorbeeld wanneer christenen om hun geloof zwaar vervolgd worden. En andere keren doet hij zich onopvallend voor, als een engel van het licht. Door Gods woord net wat anders uit te leggen, of met een schijn van religie, probeert hij dan mensen op een dwaalspoor te brengen, ver van God af. En daarom is het zo belangrijk om Gods woord goed te kennen, en in alle dingen van uw leven om Gods leiding te vragen. Het zijn de beste wapens om stand te kunnen houden in deze geestelijke strijd. In 1 Kronieken brengt Satan David op het idee om een volkstelling te houden. Er waren een paar overwinningen voor hem geweest en juist op dat moment komt de verleiding. Na een overwinning, na de roes die je dan hebt, kan waakzaamheid makkelijk verslappen. Maar dat zijn juist de gevaarlijke momenten. Joab, de legeroverste, komt in deze gedeelte als een oprecht man naar voren. Hij was degene die de strijd had gevoerd tegen Rabba, terwijl David thuis bleef. En toch liet hij op het allerlaatst David halen, zodat de eer van de overwinning niet naar Joab ging, maar naar de koning. En nu krijgt hij van David de opdracht om de volkstelling uit te voeren. Hij protesteert. En Joab wijst David erop dat God dit niet wil. Maar de koning wil niet luisteren. En helaas legt David de wijze raad van Joab naast zich neer en gaat zijn eigen gang. De gevolgen zijn dramatisch. Daar horen we zo meteen meer over.
Als we terugkijken naar de vorige uitzending, dan hebben we gelezen dat de Heere de profeet Gad roept om David de ogen te openen over zijn besluit om een volkstelling te organiseren. In 1 Kronieken 21 vers 9 moet de profeet naar de koning gaan en hem 3 straffen voorhouden. David zal 1 ervan moeten uitkiezen en de Heere zal die bestraffing ten uitvoer brengen. Vervolgens komt Gad bij David en zegt dat hij een keus moet maken. De 3 mogelijkheden zijn 3 jaar hongersnood, 3 maanden voortdurend voortgedreven en belaagd worden door verdrukkers of 3 dagen het zwaard van de engel van de Heere, waarbij wordt gedoeld op de pest. Gad vraagt David wat hij de Heere moet antwoorden. David reageert in 1 Kronieken 21 vers 13 met de woorden, dit is een vreselijk moeilijke beslissing. Hij spreekt uit dat hij in ieder geval niet in de handen van mensen wil vallen, en daarmee geeft hij aan dat hij de 2e plaag in ieder geval niet wil. Hij valt liever in de handen van God, omdat hij weet heeft van Gods grote barmhartigheid. Het antwoord geeft aan dat de Heere de 1e of de 3e straf kan uitvoeren. Het wordt de 3e. 1 Kronieken 21 vers 14. Zo strafte de Heere Israël met de pest, die aan 70.000 mensen het leven kostte. Dan verschuift de aandacht in vers 15 in de richting van Jeruzalem, en we lazen dat de Heere een engel naar de stad stuurt om haar te verwoesten. Toen de engel op het punt stond dat te doen, kreeg de Heere berouw over het kwaad dat hij wilde aanrichten. De Heere spreekt tot de verderfengel en zegt, stop, zo is het genoeg. De engel van de Heere stopt en staat op dat moment bij de dorstvloer van Ornan de Jebusiet. Vers 16 vermeldt dat David de engel van de Heere ziet staan tussen hemel en aarde. Het uitgetrokken zwaard in zijn hand is uitgestrekt naar Jeruzalem. Op dat moment trekken David en de leiders van Israël rouwkleding aan en vallen voor de Heere op de grond. Op dit dramatische moment richt David zich voor de tweede maal tot de Heere en wijst erop dat uitsluitend hij degene was die opdracht gaf tot de volkstelling. Het volk omschrijft hij als een kudde schapen en David vraagt wat zij hebben gedaan, daarbij pleitend op hun onschuld. Hij vraagt: Heere, tref uw volk niet, straf mij en mijn familie. Een houding die doet denken aan Mozes in Exodus 32 en aan het plaatsvervangende werk van de Heer Jezus, die bereid is te sterven voor zijn volk en de hele wereld. Na de smeekbeden van David zegt de engel van de Heere tegen Gad dat hij naar David moet gaan en hem de opdracht moet geven een altaar voor de Heere te bouwen op de dorsvloer van Ornan de Jebusiet. David voert de opdracht uit en gaat omhoog in de richting van de dorsvloer. De tekst vermeldt vervolgens wat er bij Ornan gebeurt. Ornan zelf draait zich om en ziet de engel staan. Zijn vier zonen die bij hem zijn, verstoppen zich. Vers 19 vermeldt dat Ornan op dat moment tarwe dorst, wat zijn aanwezigheid op de dorsvloer verklaart. David komt bij Ornan en die ziet hem. Hij loopt van de dorsvloer af en buigt zich voor David op de grond. David vraagt hem of hij de dorsvloer aan hem wil verkopen. De reden waarom David dat wil, is het feit dat hij er een altaar voor de Heere wil bouwen en bereid is de volle prijs te betalen. De aankoop en de bouw van het altaar hebben tot doel het volk te verlossen van de plaag. Ornan verklaart dat hij bereid is alles aan de koning te schenken, de ossen voor het brandoffer, het dorsgereedschap als brandhout en de tarwe voor het spijs- of verkenningsoffer. Koning David weigert en zegt dat hij alles tegen het volle bedrag wil kopen. Hij zal niets van Ornan aannemen en voor de Heere geen brandoffers brengen die hem niets kosten. David koopt de dorsvloer voor 600 gouden sikkels. Na de koop van de dorsvloer bouwt hij een altaar voor de Heere en brengt er brandoffers en vredeoffers. David roept de Heere aan. En de Heere antwoordt met vuur uit de hemel op het altaar. Deze goddelijke daad is een teken van goedkeuring. Het is opmerkelijk dat de Heere zelf, ook op andere cruciale momenten in de Bijbel, het offer met vuur verteert. Het gebeurde ook bij de eerste priesterwijding, bij het offer van Gideon, bij Elia op de Karmel en bij de tempelwijding in 2 Kronieken 7. Er wordt mee aangegeven dat de Heere het offer aanvaardt. In deze geschiedenis wordt ook duidelijk dat op deze plaats het toekomstige brandofferaltaar van de tempel komt. De Heere geeft de engel opdracht het zwaard terug te brengen in de schede, waarmee de dreiging voor Jeruzalem is afgewend. In deze geschiedenis is geen sprake van een visioen dat alleen door een paar mensen wordt gezien of beleefd. Het lijkt er meer op dat de engel met het menselijke oog is te zien. David ziet de engel, Gad ontvangt een boodschap en ook Ornan en zijn zoons zien de engel. In vers 27 is sprake van een goddelijk bevel aan de engel. In de slotverse van 1 Kronieken 21 wordt uitgesproken dat David verklaart dat de dorsvloer van Ornan de verblijfplaats van de Heer is. De passage begint met de beschrijving van het moment dat David inziet dat de Heere hem heeft geantwoord en dat hij er daarom offert. Dan volgen twee tussenzinnen waarin meegedeeld wordt dat de tabernakel en het brandofferaltaar zich op dat moment nog in Gibeon bevinden. De angst voor het zwaard van de engel van de Heere weerhoudt David ervan het aangezicht van de Heere in Gibeon te zoeken. Daarmee wordt een verklaring gegeven voor het feit dat David niet naar de tabernakel in Gibeon gaat om daar te offeren. Op het in vers 28 beschreven moment dat David offert op het nieuwe altaar, verklaart hij dat dit het huis van God is. Om de boodschap van 1 Kronieken 21 vast te kunnen stellen, is een vergelijking met 2 Samuel 24 relevant. In de tekst van Samuel vormt het deel over de volkstelling en straf een tegenstelling met het hoofdstuk over de schuld van koning Saul en het lijden van de Gibeonieten. De tegenstelling tussen Saul en David speelt daar een vitale rol. In Kronieken is de rol van het huis van Saul geheel uitgespeeld, en daarom heeft deze vroegere koning ook geen plaats in hoofdstuk 21. Wat hier van belang is, is de aanwijzing van de plaats van de tempel. Het zijn ook de verzen die de schrijver van Kronieken heeft toegevoegd aan de tekst, en daarmee sluit hij aan bij de thematiek van het Bijbelboek, de bouw van de tempel. De Heere gaat door met zijn werk, ondanks een satanische aanval en een ernstige zonde van David. Het laat zien hoe de Heere alle dingen laat meewerken ten goede voor degene die hem liefhebben. Daarmee krijgt de tekst een eschatologisch accent, wat in de dagen van de herbouw van de tempel een bemoediging moet zijn geweest. Ook toen heeft de Heere laten zien dat ondanks en soms juist dankzij tegenstand en zonde, hij doorgaat met zijn werk. Daarom zijn deze hoofdstukken uit Kronieken ook voor christenen een aansporing om te blijven volharden, omdat niets Gods heilswerk kan tegenhouden. 1 Kronieken 21 houdt ons nog wel een leerpunt voor. Zoals de verootmoediging van David van belang was, kan het in de gemeente van Christus ook nodig zijn schuld te belijden en verzoening te zoeken. 1 Kronieken 22 vers 1 en 2. David zei: precies hier, op deze plaats, zal ik het huis van de Heere God bouwen en een altaar plaatsen voor de brandoffers van Israël. David trok alle in Israël verblijvende vreemdelingen aan om grote vierkante steenblokken te maken voor de tempel. Net als het openingsdeel, met de eerste 9 hoofdstukken, kent het slotdeel van 1 Kronieken geen parallel in het boek Samuel. De schrijver van Kronieken put uit oude historische bronnen en verwerkt deze tot één geheel, waarin hij aangeeft hoe voorbereidingen worden getroffen voor de bouw van het heiligdom op de voormalige dorsvloer van Arauna. De geschiedenis waarover in 1 Kronieken 22 wordt gesproken, vindt plaats als Salomo al de beoogde troonopvolger is. We moeten dit deel in ieder geval dateren na de volkstelling van 975 voor Christus, en het vindt waarschijnlijk plaats als Salomo al mederegent is. In de laatste jaren van zijn regering is David ongeveer 70 jaar oud. In de versen 2 tot en met 5 begint het gedeelte met enkele praktische voorbereidingen voor de tempelbouw. David geeft opdracht alle vreemdelingen die zich in het land Israël bevinden bij elkaar te roepen. Uit hen stelt hij steenhouwers aan om stenen te hakken voor de bouw van het huis van de Heere. 1 Kronieken 22 vers 3 en 4. Hij zorgde ook dat een grote hoeveelheid ijzer werd bijeengebracht voor de productie van de enorme aantallen spijkers die nodig waren voor de poorten en de scharnieren. Tevens zorgde hij voor zoveel koper dat het te veel was om te wegen. Uit Tyrus en Sidon bracht men ontelbare hoeveelheden cederhout bij David. David zorgde ook voor grondstoffen ten behoeve van de bouw. Grote hoeveelheden ijzer om spijkers te maken voor de poortdeuren en houten dakspanten, en niet te wegen hoeveelheid koper en ontelbaar veel cederbalken. Het kostbare cederhout wordt in grote hoeveelheid door inwoners van Tyrus en Sidon naar David gebracht. Eerder had Giram, de koning van Tyrus, cederhout geleverd voor de bouw van het paleis van David, en nu wordt hetzelfde materiaal aangevoerd ten behoeve van de toekomstige bouw van de tempel. 1 Kronieken 22 vers 5. Mijn zoon Salomo is jong en nog niet zo sterk, zei David. En het huis van de Heere moet een prachtig bouwwerk worden, beroemd en bewonderd door de hele wereld. Daarom begin ik alvast met de voorbereidingen. en zo bracht David nog voor zijn dood alle bouwmaterialen bijeen. David beseft dat zijn zoon Salomo nog jong en onervaren is, terwijl hij staat voor een grote uitdaging, het bouwen van een centraal heiligdom, de tempel. De door hem te bouwen tempel moet zo groots en indrukwekkend zijn, dat die geroemd en bewonderd zal worden over de hele wereld. Om dit doel te bereiken, treft David voor zijn dood een flink aantal voorbereidingen voor de tempelbouw. Dit doet hij door bouwmaterialen in overvloed gereed te leggen. 1 Kronieken 22, vers 6 tot en met 8. Daarna gaf hij zijn zoon Salomo opdracht een tempel te bouwen voor de Heere, de God van Israël. Ik had graag zelf een huis willen bouwen ter ere van de Heere, mijn God, vertelde David hem, maar de Heere zei dat ik dat niet moest doen. U hebt te veel mensen gedood in grote veldslagen, zei hij tegen mij. Ik heb gezien hoe u de grond rood hebt gemaakt van het bloed. Daarom bent u niet geschikt om mijn huis te bouwen. David voert een gesprek met zijn zoon Salomo. De Hebreeuwse grondtekst laat zien dat David Salomo tot zich roept. Hij geeft hem de opdracht een tempel voor de Heere, de God van Israël, te bouwen. Uit de verzen 14 tot en met 16 blijkt dat David de voorbereiding al heeft getroffen. Hij geeft Salomo nu de opdracht. David zegt tegen zijn zoon dat hij zelf heel graag de tempel voor de Heere wilde bouwen. Maar het antwoord van de Heer is tot David gekomen en daarin is gezegd dat hij veel bloed heeft vergoten voor het aangezicht van de Heere en dat hij grote oorlogen heeft gevoerd. Om die reden mag hij geen huis voor de Heere bouwen. Hier lopen we wel tegen een verschil aan met 1 Koningen 5 vers 3, waar Salomo verklaart dat zijn vader de tempel niet bouwde omdat hij te druk was met oorlogsvoering. In 1 Kronieken 22 wordt een theologische reden gepresenteerd. De Heere stond David niet toe het heiligdom te bouwen vanwege het vele bloed dat hij had vergoten. De rol van een man van oorlog of geweld past niet bij de tempelbouw, waar iemand de leiding moet hebben die minder of geen oorlog heeft gevoerd. Trouwens, David was niet in elk opzicht ongeschikt voor de dienst van de Heere. Hij mocht bijvoorbeeld wel offeren. Aan de andere kant moeten we ook zien dat de oorlogen die David voerde hem waren opgedrongen. Hij was niet de agressor. Toch heeft David voor de Heere te veel mensen gedood. De God van Israël is geen oorlogsgod. Dan zou hij vast een andere naam hebben gehad. De Heere is eerder tegen oorlog. Hij wil vrede. Zijn zoon Jezus Christus is de vredevorst die vrede met God en vrede op aarde zal brengen. David mocht de tempel niet bouwen. Maar de Heere heeft meer tegen David gezegd. 1 Kronieken 22 vers 9. Maar ik zal u een zoon geven die een man van vrede zal zijn. Ik zal hem namelijk vrede geven met zijn vijanden in de omringende landen. Zijn naam zal Salomo zijn, wat vredig betekent. En ik zal Israël rust en vrede geven tijdens zijn bewind. Nadat David heeft uitgelegd waarom hij de tempel niet mag bouwen, zegt hij dat hij volgens de goddelijke boodschap een zoon zou krijgen die een man van vrede zou zijn. De Heere zal hem rust geven door hem van al zijn vijanden te verlossen, en daarom zal hij Salomo heten. Tijdens zijn bewind zal de Heere vrede en rust geven. We hebben hier te maken met de enige plaats in de Bijbel waar een nadrukkelijk verband wordt gelegd tussen de naam Salomo en vrede. De Heere zei dat Salomo een man van vrede en rust zou zijn, omdat hij aan Israël in zijn tijd vrede zou geven. Maar wij weten vandaag dat de vrede die Salomo mocht brengen geen blijvende vrede was. Wij weten ook van een ander, een die groter is dan Salomo, de echte vredevorst. Toen hij voor het volk Israël stond en de leiders van het volk hem verwierpen, zei hij, ik zal u rust geven. In Matteüs 11, vers 28 tot en met 30 lezen we zijn woorden. Als de lasten u drukken en u vermoeid bent, kom dan bij mij. Ik zal u rust geven. Voeg u naar mij en wees mijn leerling, want ik ben vriendelijk en nederig van hart. Bij mij zult u diepe innerlijke rust vinden. Wat ik van u vraag, is nooit te zwaar, en de last die u voor mij moet dragen, is licht. Jezus Christus zal doen wat Salomo niet kon doen. Hij is de grotere zoon van David. Hij is het die rust en vrede kan brengen, troost en kalmte voor de mensen, voor u en jou. De Heer is genadig, omdat zijn zoon stierf voor ons. Wilt u, wil jij, zijn aanbod aannemen? Hij heeft de hemel en het dodenrijk bewogen om de deur van uw hart te bereiken. Hij klopt op de deur van uw hart en leven. Hij zegt, luister, ik sta voor de deur en klop. Als iemand mij hoort en de deur opendoet, zal ik bij hem binnenkomen. Dan zullen wij samen eten, hij met mij en ik met hem. In 1 Kronieken 22 is alles gericht op de bouw van de tempel, de woning van God. Als het mogelijk was geweest, had David de tempel zelf gebouwd. Dit verlangen om de tempel te bouwen laat iets van de mentaliteit zien van de koning naar Gods hart. Hij is slechts onderkoning onder God, terwijl de Heere de echte koning is. Door de tempelbouw te maken tot het hoogste doel, erkent David dat de Heere de belangrijkste is. Daarin ligt een belangrijke richtlijn voor iedereen die werkzaam is in dienst van de Heere. Het gaat er in het koninkrijk van God in de eerste plaats om dat Gods daden en zijn wil zichtbaar worden. Het hoogste levensdoel van een gelovige is hierin gelegen, dat Gods kracht en liefde zichtbaar worden gemaakt. Een ander aspect van 1 Kronieken 22 betreft de reden waarom David de tempelbouw aan Salomo moest overlaten. David was een man van oorlog en bloed, en Salomo van vrede. In Kronieken komt meermalen het belang van vrede en rust naar voren. Aan het einde van de regering van David en tijdens de regering van Salomo zijn alle vijanden uitgeschakeld. Alleen in een dergelijke context wil de Heere dat zijn huis wordt gebouwd. Het weerspiegelt Gods verlangen naar vrede en rust. In de vrede en rust wil de Heere verblijf houden, en die toestand is blijkbaar verbonden met zijn persoonlijkheid. Het komt mede naar voren in zijn naam. De Heere is vrede, Richteren 6 vers 24. Een christen is door het volbrachte werk van de Heer Jezus gebracht in een toestand van vrede. Romeinen 5 vers 1 en 2, omdat wij ons aan God hebben toevertrouwd, zijn wij rechtvaardig geworden en leven wij nu in vrede met God dankzij ons Heer Jezus Christus. Hij heeft ons dit bevoorrechte leven binnengeleid, waar wij vol verwachting uitkijken naar alle geweldige dingen die Hij voor ons heeft klaarliggen. In de vrede met God zijn alle vijanden verslagen. De apostel Paulus verwoordt het in Romeinen 8 vers 38 en 39. Ik ben ervan overtuigd dat niets ons kan scheiden van Gods liefde. De dood niet, het leven niet, engelen niet, bovenaardse krachten niet, de dingen van vandaag niet, de dingen van morgen niet. Nee, er is geen enkele kracht die dat kan. Hoe hoog we zijn gestegen, of in welke diepte wij ons ook bevinden, niets in de hele schepping kan ons scheiden van Gods liefde, die ons gegeven is in Christus Jezus onze Heer. Gelijktijdig worden gelovigen opgeroepen de vrede na te jagen, zodat God zich onder hen meer kan openbaren. Aan zijn jonge helper Timotheus schrijft Paulus, blijf uit de buurt van alles wat jou als jonge man slechte gedachten en gevoelens kan geven. Geef in plaats daarvan je aandacht aan alles wat je kan helpen goed te doen, aan trouw, liefde en vrede, en zoek het gezelschap van hen die de Heere met een zuiver hart aanroepen. 2 Timotheus 2 vers 22. In Hebreeën 12 vers 14 tot en met 17 lezen we: probeer de vrede met uw medemensen te bewaren en leef als afgezonderd voor de Heere, anders zult u hem nooit zien. Let erop dat niemand van u de genade van God aan zich voorbij laat gaan. Er mag geen verbittering onder u komen, want als dat gebeurt, zullen velen erdoor aangestoken worden en zijn de gevolgen niet te overzien. Let er ook op dat niemand van u betrokken raakt in seksuele zonde, of het heilige zo minacht als Esau, die als oudste zoon zijn rechten ruilde voor een bord eten. Want u weet het, toen hij zijn rechten terug wilde hebben, was het te laat. Het hielp niets dat hij huilde. Hij kreeg geen kans meer tot inkeer. In de volgende uitzending lezen we verder in 1 Kronieken 22 en 23.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 47 8432. 0342 47 8432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Woerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.